U gaat luisteren naar band 5 van de studie over lijden gesproken.
Goedenavond, ik mag u weer welkom heten bij de toerustingsavond van gemeente Evenaar-Ezer. En ik mag voor u vanavond de tekst behandelen. Mijn naam is Kees Braxhoofden en we zijn bezig in het onderwerp lijden. En daarvan zijn we aangeland op bladzijde 19 met een nieuw hoofdstukje waarboven de titel staat Het lijden van Paulus. En voordat we daaraan gaan beginnen, wil ik met u graag bidden. Vader, op dit moment komen we voor uw aangezicht om u te danken voor deze gelegenheid. Dat we weer met elkaar kunnen studeren in uw woord. Dat we tot ons door mogen laten dringen wat u te zeggen heeft. En in het bijzonder spreekt het ons aan als het gaat over het lijden. Er is zoveel lijden in de wereld en we kunnen er zo moeilijk mee uit de voeten. Vooral als het ons persoonlijk raakt. Wilt u vanavond bij ons zijn als we bezig zijn nadenken over en lezen wat uw woord daarover te zeggen heeft. Het maakt ons leven rijker. We gaan misschien iets meer verstaan van wat u te zeggen heeft over dat moeilijke onderwerp waar we uiteindelijk allemaal mee te maken hebben. Wilt u de avond leiden en we danken u dat u ons rijk maakt in alles. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen. Bladzijde 19 van de werktekst. Een nieuw gedeelte wat vanavond weer is uitgereikt. En ik zei het al, bestaat boven het lijden van Paulus. We hebben het eerder gehad over God die lijdt onder alle zaken die spelen. En vanavond in het bijzonder staat Paulus centraal. En daarnaast, naast dat hij zelf centraal staat, ook wat hij over het lijden gezegd heeft in zijn brieven. Op bladzijde 19 staat, de roeping van Paulus ging al gelijk met lijden gepaard. De Zoon van God verscheen aan hem als een licht schitterender dan de glans van de zon, zodat hij letterlijk blind werd. Die blindheid ging niet vanzelf voorbij. Na 3 dagen moest er speciaal iemand komen om door handoplegging zijn blindheid weg te nemen. En als je dan in de gaten houdt dat Paulus letterlijk blind was, maar daarmee eigenlijk uitbeeldt het volk wat al zo lang figuurlijk blind was, dan wordt hier eigenlijk met zoveel woorden gezegd dat dat volk iemand nodig heeft om die blindheid weg te nemen. En u en ik weten natuurlijk heel goed wie die blindheid van het volk weg gaat nemen. Dan denk ik aan het moment dat Gods Zoon, onze Heer, zichzelf gaat openbaren als de Messias van Israël. En dat op dat moment, hè, wij weten uit de openbaring, dat ze zich op de borst zullen slaan, omdat ze zullen zien op wie ze doorstoken hebben en zullen herkennen dat hij hun Messias was en is. Nou, die blindheid gaat niet vanzelf voorbij. Daar hebben we de Heer voor nodig om dat op te heffen. Paulus al, het volk, en dat geldt uiteraard ook voor ons, want wie zouden wij zijn dat bij ons licht aanwezig was in onze ogen, geestelijk licht. Hè? Dat is alleen maar daar als God het ons openbaart. En bij ons is het eigenlijk niet anders dan bij Paulus en bij Israël. Paulus, de ijveraar voor God, was ervan overtuigd dat hij alles juist zag. Nou, daar kunnen heel veel broeders in onze tijd zich misschien in herkennen. Wij hebben gelijk. Wij zien het. Wij zijn de enige rechte orthodoxe kerk, hè? Recht in de leer. Ja, en dat gevaar is altijd levensgroot. Hè, ook mensen in ons midden zouden misschien geneigd zijn om te denken, wij weten het. We hebben alles al gehoord, we weten alles en we zijn er al. Nou, niets is minder waar. Want hoe meer je studeert in Gods woord, hoe meer je ontdekt dat je kennis voorlopig nog zeer onvolkomen is. En dat er altijd nog iets bij te leren valt. En als het niet was dat er in kennis iets bij te leren, niet meer in kennis bij te leren zou zijn, dan weet ik haast zeker dat ons gedrag en onze wandel altijd nog correctie van God nodig hebben. Maar Paulus was er in ieder geval van overtuigd dat hij alles juist zag. Hij was een ijveraar voor de wet en hij zegt van zichzelf dat hij daarin onberispelijk was. Hij was echter blind, zij het figuurlijk. En laten we ook die zin voor onszelf niet vergeten. Mensen die zo van zichzelf overtuigd zijn van eigen gelijk, Het zou best eens kunnen dat je de plank juist finaal misslaat. En dat je op vermeende kennis drijft in plaats van godskennis. En dat is heel gevaarlijk, want dan loop je levensgroot gevaar om in je dagelijkse praktijk enorme fouten te maken die schade kunnen aanrichten, die vaak onherstelbaar is soms. Schade bij anderen, schade bij jezelf. En als je op vermeende kennis meent dingen te kunnen doen ten opzichte van andere mensen, dan zou het kunnen zijn dat daar schade ontstaat in levens, in geestelijk leven. En dat is een enorm gevaar. Bij Paulus was dat zeker zo. Hij ging als woesteling tekeer. Hij vervolgde de gemeente. En ja, was eigenlijk een tegenstander van God in plaats van een medewerker. Hij was ervan overtuigd dat hij alles zag. Alles juist zag. Hij was echter blind, zei het figuurlijk. Het lijden van zijn letterlijke blindheid heeft zijn figuurlijke blindheid opgeheven. En dat klinkt heel vreemd, maar daar zit wel iets in. Het ontwaren van het licht, onze Kyrios die zich openbaarde in een licht schitterender dan het licht van de zon, dat maakte hem letterlijk blind. Maar hij ontdekte de waarheid, namelijk degene tegen wie hij zo te vuur en te zwaar tekeerd ging, dat bleek de Kyrios, dat bleek de Messias te zijn. De Messias van Israël. Dat was de eerste ontdekking. En dan heeft God iets te zeggen. Dus dat letterlijke lijden van die blindheid, dat was het vervolg op de figuurlijke blindheid. En die figuurlijke blindheid werd opgeheven. En zo zou ook zijn letterlijke blindheid na enige dagen opgeheven worden. Overigens een prachtig beeld natuurlijk van wat er met de blindheid van Israël gaat gebeuren. De figuurlijke blindheid. Die gaat in de toekomst opgeheven worden. Na enige tijd, en die tijd duurt wat ons betreft al heel erg lang natuurlijk, maar God weet precies het moment dat de blindheid opgeheven gaat worden. Tot zijn grote verdriet moet hij laten schrijven dat God Israël een geest heeft gegeven van diepe slaap. Eigenlijk verdoving. Ze zijn verdoofd, zoals je 's nachts uit je bed moet, plotseling, je wordt wakker, er gebeurt iets, je moet uit je bed en je staat eigenlijk nog half slaapdronken te waggelen en je beseft niet goed wat er aan de hand is, je bent nog verdoofd. Dat is eigenlijk de toestand geestelijk gezien van Israël op dit moment. Ogen om niet te zien, niet waar te nemen. En waar te nemen is indringender. Het gaat iets verder. Ze nemen niet waar. Ze zien wel dat Jezus is heeft geleefd in hun midden, maar ze nemen niet waar dat hij degene was waar de profeten over spraken, waar het de schrift over sprak. En oren om niet te horen, hè, dan moet je natuurlijk gelijk aan Jesaja denken, hè, die daarover profeteerde. Als ik me niet vergis, Jesaja 6 vers 10. Maar het is gevaarlijk om zo even uit de losse pols een tekst te noemen. Ik ga er toch even wat sneller aan voorbij, dus u kunt me controleren als ik ernaast zit, dan hoor ik het wel. God heeft Israël die geest gegeven. God. En dan hou ik even stil, want dan beseft u ook gelijk dat op het moment dat wij zien, geestelijk gesproken, dat geen reden is om onze borst naar voren te steken en te zeggen van zo, maar dat zien wij toch maar eventjes goed allemaal. Want als God degene is die een geest geeft om niet te zien, dan is het ook duidelijk dat hij degene is die blindheid opheft. Wij kenden God niet, wisten niet van hem, waren niet van hem op de hoogte. En hij geeft ons dat we hem mogen kennen, niet alleen als de plaatsaanwijzer, als God, maar zelfs vader tegen hem mogen zeggen. En dat is iets heel bijzonders. God heeft Israël een geest gegeven van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Zodat ze figuurlijk blind en doof zijn, en dat is een tekst uit Romeinen 11. Wat dat betreft is er niets veranderd tot op die dag van heden. Maar er zijn ondertussen wel miljoenen gelovigen uit de natieën bijgekomen. Dus afgezien van die blindheid, die gedeeltelijke blindheid over Israël, is er een enorm zicht gekomen onder de natieën op een God die een redder van de wereld is. en van alle mensen. Geweldige zaak. Net als bij Paulus zou je kunnen zeggen, zal Israël straks zal de schellen van de ogen vallen. En dan moet je denken aan Handelingen 9. En hem vielen als schellen van de ogen. En zij ontvangen dan gelijk met dat licht Heilige Geest. En laten we dat even met elkaar lezen. Want het heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. En je kunt niet zien als je Gods Geest niet ontvangen hebt. Handelingen 9. En daarvan wil ik maar een enkel vers met u lezen. En laat u de bladzij open liggen, want we komen daar straks nog even kort op terug. Maar dan gaat het in het bijzonder om de versen 17 en 18. Waar staat: en Ananias ging heen en kwam in het huis en hij legde hem, dat is Paulus, de handen op. En zeide: Saul, broeder, broeder. Terwijl hij tot op dat moment niets anders had gedaan dan gelovigen vervolgen, in de gevangenis werpen, zijn goedkeuring aangegeven als ze gedood werden. Denk aan Stefanus. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, opdat ge weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En daar ging het me even om. Zonder die geest kun je eigenlijk niet zien. En dat zal ook Israël straks gebeuren. Op het moment dat zij de geest ontvangen, dan zullen ze zien dat Jezus degene is die Paulus op dit moment ontdekt wie die is. De Kyrios, de Messias. Dat hangt samen en dat is iets waar je op moet letten. Dat zijn niet toevallige zaken. Maar zonder geest, ja, blijf je blind. Israël van nu, zoals dat nu in de wereld staat, dat doet denken aan iemand die Paulus later tegen het lijf loopt, een paar hoofdstukken verder. In Handelingen 13 staat namelijk het verhaal waarin Paulus Elimas ontmoet, de magier. En laten we ook daar een stukje van lezen. Ja, dan moet u omslaan, terwijl ik had gezegd laat het maar liggen, maar goed, Handelingen 9 is nog dichtbij, dus. Handelingen 13, daarvan wil ik een paar versen lezen. Vanaf het 7e vers. Hij hield zich op bij... Nee, het 6e vers. Ik kan hier midden in een zin beginnen eigenlijk. Na het gehele eiland doorgetrokken te zijn, tot aan Paphos, troffen zij een zekere tovenaar aan. Een valse profeet. Dus een valse mond van God. Een Jood, wiens naam was Bar Jezus, zoon van Jezus. Maar moet u eens opletten wat hij werkelijk is. Is hij nou een zoon van Jezus? Een paar versen verderop komt u tegen van wie die echt een zoon is. Hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elimas, de magier, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zei: Zoon des duivels. Niet zoon van Jezus op dat moment, zoon des duivels. Vol van allerlei listen en streken, vijand van allerlei gerechtigheid. Zult ge niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En u, zie, de hand des Heren keert zich tegen u en ge zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Zet het nou eens over, in geestelijke zin. Rondtastende zocht hij naar iemand om hem bij de hand te leiden. Denkt u eens aan dat volk. Dat in feite in donkerheid en duisternis rondtast op dit moment. Omdat ze geestelijk gesproken blind zijn. En niet zien dat Jezus hun Messias is. Toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof. Die heiden, die man uit de natie, die onbesnedene, zeer getroffen door de leer des Heren. En Elimas werd verblind. En Paulus moet dat zo herkend hebben. Het was hem 4 hoofdstukken eerder zelf overkomen. Dat hij als vijand van Jezus eigenlijk verblind werd door het schijnsel van het licht. En zo wordt Elimas, het moment dat hij een tegenwerker is, een zoon van de tegenwerker, wordt hij verblind om na een tijd, hè, want hij zou een tijd lang blind zijn, het licht weer te ontvangen. En dan misschien echt bar Jezus te worden, zoon van Jezus. Dat vertelt het verhaal verder niet. Want in Handelingen blijft hij in het boek verder blind. En misschien is dat wel een heenwijzing naar de blindheid van het volk gedurende die tijd dat het koninkrijk opnieuw gepredikt werd. Tot op de dag van vandaag toe. Wij zien niet dat Elimas weer ziende wordt. En misschien mogen we daar in het verlengde dat volk weer in je achter zien. Israël dat tot op de dag van vandaag dat licht in de ogen niet heeft ontvangen van God. Terwijl wij het wel mochten ontvangen. En u hoort wat een genade daarachter zit. Hè? Hij was bar Jezus, zo heette die. Maar hij was een zoon van de tegenwerker. Goed. We gaan verder bij de derde alinea uit de werktekst. Buiten dit lijden door blindheid werd Paulus tegelijkertijd aangezegd hoeveel hij zou moeten lijden ter wille van de naam van de Kyrios. En dat was wat ik u ook nog wilde lezen uit Handelingen 9, neem je niet kwalijk. Want dat stond 1 vers voor de versen die we daarnet hebben gelezen. En als Ananias de opdracht krijgt van de Heer om naar Paulus te gaan, dan zegt de Heer in vers 16, want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden ter wille van mijn naam. Dat is een belofte die Paulus krijgt, zou je kunnen zeggen. Nou, hoor ik u al zeggen, fijne belofte, hè? Ik zal je tonen hoeveel je moet lijden. Maar dat is eigenlijk de enige belofte op dat moment die hij krijgt. Lijden, dat staat je te wachten. En dat hoort onlosmakelijk bij de bediening, het dienstbetoon wat Paulus verder mag uitvoeren. Paulus, toen nog Saulus, kreeg geen enkel uitzicht op aardse zegeningen. Spoedig werd hem echter onze zegen te midden van de hemelingen geopenbaard. De Efezebrief, het 3e vers, daar zijn we al zo lang mee bezig, dat gedeelte. Hè? Dat onze zegen te midden van de hemelingen is. En die zegen is niet te vergelijken met welke aardse zegen dan ook. Maar dat was in Handelingen niet in beeld op het moment dat hij geroepen werd. De enige belofte die hij bij zijn roeping ontving was dat hij zou moeten lijden. Dus niks hemelse zegeningen voorlopig. De belofte die hij krijgt bij zijn roeping is lijden omwille van de naam van Jezus. Om aan de kost te komen moest hij tenten maken. Handelingen 18 vers 3. Wie ooit in het Midden-Oosten is geweest en de Bedouïne tenten heeft gezien, weet dat het daarbij niet gaat om lichtgewicht tenten die je op je rug mee kon nemen. Nee, want er zijn wel een paar kamelen nodig met draagstokken enzovoorts om dat hele hebben en houden van die Bedouïne op te pakken. En die tenten, ik moet dan een beetje denken aan mijn opa, die was zeilmaker. En die heb ik niet zo goed gekend, ik was erg jong toen hij overleed, maar er lagen bij ons op zolder altijd nog pakken met zeildoek. Nou, die waren niet te tillen. Nou, zullen die tenten niet van zeildoek gemaakt zijn, maar daar moet ik wel aan denken als ik dit lees. Van die dikke kleden, hè? Soms kamelen, vellen werden daarvoor gebruikt. En kleden, en soms lagen over elkaar. Dat was niet een pakje waarmee je nu op je rug, hè, door de Alpen gaat lopen wandelen om vakantie te houden. Het was wel wat anders dan vakantie, denk ik, als je als Bedouin moest verkassen. Dat was een enorm karwei. Nou krijgt dat gewicht van die tenten een beetje de nadruk in deze tekst. Maar ik dacht, er zit nog een ander aspect aan die tenten. En dan weet u waarschijnlijk wel waar ik op duid. Maar waarom was Paulus nou tentenmaker? Waarom was hij niet metselaar? Of aannemer? Dat heeft te maken met ook weer met de boodschap die hij mocht brengen. Wij zijn hier niet blijvend. Ons verblijf hier op aarde, als degene die naar Paulus in het bijzonder luisteren, is een tijdelijk verblijf. Het laat gelijk zien dat ons aardse dienstbetoon tijdelijk is. En dat het straks verruild zal worden voor het blijvende, namelijk onze hemelse bediening. Dus die tenten hebben heel nadrukkelijk te maken met dat tijdelijk zijn van ons verblijf hier op aarde. En natuurlijk wisten we dat al lang, want hoe lang is 80 jaar als je sterk bent? Of zeer sterk zelfs al. 80 jaar is heel kort. En eigenlijk, ja, alle menselijk leven moet een keer aan een eind komen. Maar het is iedere keer opnieuw een verdrietige zaak als een geliefde overlijdt. Het heeft te maken met tenten als tijdelijk verblijf. Wie ooit in het Midden-Oosten is geweest, heeft en de Bedouïne tenten heeft gezien, weet dat het daarbij niet gaat om lichtgewicht tenten die je op je rug mee kon nemen. En als je dan toch over de tijdelijke hebt, dan moet ik ineens denken aan het jaarthema wat we hebben. We hebben als jaarthema 1 Timotheus 6 vers 7. Het komt erop neer, we hebben niks in de wereld meegebracht. We kunnen er ook niets uit meenemen. Wat we hier hebben, is ons in genade geschonken. Daar mogen we gebruik van maken. En in feite zegt Paulus, als je onderdak hebt, kleding en voeding, laat je dat genoeg zijn. En dat is iets wat zo tegen onze tijd ingaat. Wij zijn eigenlijk in onze maatschappij gewend om alleen maar te vergaren. Meer, meer, meer. En ons als het ware in te graven in al onze bezittingen. En daaraan vast te houden. Daar onze zekerheid uit te putten. Het huis wat ik gekocht heb. Nou ja, mocht het misgaan, dan kan ik het nog verkopen. Dan heb ik een stukje zekerstelling voor mijn toekomst. Al mijn bezittingen. Het is nooit genoeg. Er moet altijd nog iets bij. En we zijn aan het vergaren, vergaren alsof we hier op aarde het eeuwige leven hebben. Dat is niet naar de schrift, laat ik maar eerlijk zijn. En toch kunnen we ons er haast niet aan ontworstelen, want we zijn zo door de tijdgeest meegenomen dat we doen alsof we hier, ja, voor de rest van de eeuwen, en misschien is dat ook wel zo, maar in ieder geval voor de eeuwigheid zijn. Ik hoop dat we inderdaad het einde van deze eeuwen tijdens onze aardse leven mee mogen maken. Want dat zal een contrast zijn, zeg. Die verandering die we dan meemaken. Losgemaakt van al dit aardse. Paulus de tentenmaker. Hij zat ook nergens meer aan vast. Hij werd ook losgemaakt van alles. Losgemaakt van zijn eigen volk. Losgemaakt van de natieën. Iedereen verliet hem. Zeker in de provincie Azië. Maar bij zijn verdediging stond niemand hem meer terzij. En hij stond alleen. Waren het niet. En dan moet ik weer denken aan het tegeltje. Waarop dat mooie gedichtje staat van dat ene stel voetstappen op het strand. En die schreeuw naar God, waar bent u nou? Ik zie maar één stel voetstappen als ik achterom kijk. Nee, nee joh, ik heb je gedragen. Toen het zo moeilijk voor je werd dat je niet meer alleen verder kon. Zo stond Paulus in Rome. En zo heeft hij ons iets nagelaten wat van veel grotere waarde is dan wanneer hij persoonlijk bij een gemeente aanwezig was. Dat was maar tijdelijk. Hij was tentenmaker. Zijn leven was niet eindeloos. Maar hij gaf, hij mocht door God op die weg gezet, ons zijn brieven nalaten. Waardoor we een ongelooflijke rijkdom hebben ontvangen die ons niet meer af te nemen is. En dat is niet tijdelijk. Dat is een rijkdom die alleen maar groeit naarmate je er meer van weggeeft. En dat is misschien een lesje aan ons materialisten in deze tijd. Weggeven in plaats van verzamelen. Dan lijkt het als excess wat dat betreft. Hè? Allemaal mooie dingen verzamelen. Maar die excess die heeft geen flauw benul waar hij het nou eigenlijk voor doet. Het glimt. Hij vindt het mooi. Dus hij verzamelt het. Ja. Ach, wat zal ik zeggen. Laten we maar verder gaan met de tekst. Die tenten waren nogal zwaar. Die kon je niet op je rug meenemen. Het betrof een vorm van zware handarbeid. Nou, dat had God Adam al aangezegd, hè? In het zweet uw aanschijn zult ge brood eten. Genesis 3, vers 19. En dat mocht Paulus in de praktijk brengen. Het was zware handarbeid, reken maar. En misschien wel een beeld van de zwaarte van die zijn dienstbetoon met zich mee zou brengen. En reken maar dat hij zwaar heeft moeten werken. Hij vertelt over alles wat hem overkwam later. Maar dat zware handarbeid, dat bracht me weer op een ander spoor. Want dat zweet van ons aanschijn, ook dat vertelt iets. Nou, u weet allemaal wat zweet is, hè? Als je iets lang in dezelfde kleren rondloopt, dan krijg je zo'n fris luchtje om je heen. En we zijn natuurlijk geweldig goed in om dat te camoufleren met spuitbussen en weet ik het allemaal. We gooien onze kleren in de was om ze lekker schoon te houden. We stappen onder de douche om ons lichaam schoon te houden en dat is allemaal een goede zaak. Maar dat zweet, dat zegt ook iets. Want het zegt namelijk hetzelfde als die tent zegt. We zijn niet tijdelijk, we zijn sterveling. Sterveling. In de Hof van Ede was geen zweet nodig. Was ook geen akelig luchtje, was ook geen luchtje van ontbinding. Ik moest eraan denken, ik was vandaag bezig met Pasen. En dan was er een mooi stukje video, wat ik aan de klas liet zien. En dan gaat bij Lazarus, gaat dan de steen weg van het graf. En dan slaat iedereen gauw een doek voor zijn gezicht. Want het is al 4 dagen na zijn dood en er hangt een akelige lucht. Dat is de lucht van bederf. Bederf wat ons allen aankleeft. En zelfs dat simpele zweet in Genesis, daar zegt God al iets mee. Wij gaan er achterloos aan voorbij. Maar het is wel wat God zegt. Denk erom. Je bent sterveling vanaf dit moment. En zelfs daarin blijkt dat al. Vond ik een mooie ontdekking. Het betreft een vorm van zware handarbeid. Voor Paulus was er als slaaf van Christus Jezus geen andere baan weggelegd. Of hij het nu naar zijn zin had of niet. Maar wat hij ook deed, of het nu in woord was of in werk, hij deed alles in de naam van de Heere Jezus Christus, God, de Vader, dankende door hem. Dat zegt hij zelf in de Colossensebrief, als opdracht aan ons. En daar even stil bij staan, is nou alles wat ik doe, in mijn leven, op mijn werk, met de mensen met wie ik omga, is dat nou alles in de naam van de Heere Jezus Christus, God de Vader dankende door hem. Oef, snapt u de opdracht die hier staat? Dat is niet zo'n kleintje, denk ik. Maar dat doet je wel beseffen hoe de Heer verlangt dat wij in ons dagelijks leven staan. Dat is wel een wat andere manier dan, ja, hoe zou ik het eens voorzichtig zeggen, aan de poort staan te rammelen en met kettingen eromheen, omdat je het oneens bent met het beleid van, en daar maak je allemaal fouten in. Je maakt allemaal fouten. En gelukkig zegt God niet dat we geen fouten mogen maken. Maar hij geeft ons zijn woord, in bijzonder door die tentenmaker, om ons te leren dat te doen wat hij ons het liefste ziet doen. Ons vrijwillig onderschikken aan degene die hij boven ons zet. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Als je er voor het eerst tegenaan loopt, is het haast onmogelijk. Want heel je gevoel van rechtvaardigheid komt in opstand. Dat zie je al bij leerlingen op school. Als je iets doet wat niet eerlijk is, dan ontploft een klas. En terecht. Want ja, als leraar doe je dat wel eens soms. Maak je wel eens een foutje. Maar dan krijg je het uitgemeten. Maar daar gaan we eigenlijk ons leven lang mee door. Terwijl God ons wil leren onderschikken. En dat is best lastig, hoor. Maar alles wat we doen, in woord of werk, doen we dat nou in de naam van de Heere Jezus Christus, God, de Vader, dankende door hem? Nou, dat is een kleine opdracht aan u en mij, gelukkig aan ons allemaal. En we krijgen nog even de tijd, zolang de Heere toeft te komen, om ons daarin te trainen, zou ik haast zeggen. Maar het is wel moeilijk, want dan moet ik gelijk denken aan het verhaal van een jonge man uit ons midden me vertelde, die op zijn werk kwam. Hij was een tijdje ziek geweest, omdat het niet goed liep, met een chef die hem niet uit kon staan en zichzelf iedere keer moest bewijzen ten koste van hem. En dan kwam hij op zijn werk en hij wilde toch even uitleggen hoe het zat. Niet om zijn gram te halen, niet om zijn gelijk te halen, maar gewoon om het uit te spreken. En wat gebeurt er? Nou, wat provocaties. Waar hij niet op inging, pakt die chef hem bij zijn nek. En het eind van het liedje is dat hij nou de zak kreeg. in feite kan vertrekken. Maar hij deed niets terug. En dan denk ik, jongen, wat knap van jou. Want ik had het misschien anders gedaan. Dat vind ik klasse. Als je zo kan reageren, dan ben je op weg om te beseffen dat je, ja, ook op dat moment een getuige mag zijn van je Heer. Maar dat maakt het echt niet makkelijker. Want het slot van het liedje is dat die chef blijft in dat bedrijf. En dat die jonge man echt op zoek mag naar een andere baan. En dat is zo onrechtvaardig. Snapt u wat ik bedoel? Met onrechtvaardigheid. Dat bestaat. Daar lopen we tegenaan. En misschien op het moment zelf zien we daar helemaal niets van God achter. Dan hebben we misschien het idee dat hij ons in de steek laat. Maar het knappe vond ik dat hij blijft staan. En ja, nu op zoek moet naar een andere baan. Dan denk ik, toen ik jouw leeftijd had, toen deed ik het niet. Zoals jij het, zo goed als jij het nu doet. Geweldig om ook aan jonge mensen een voorbeeld, van jonge mensen een voorbeeld te krijgen. Dan staat er in de werktekst, wie zo met lijden bezig is, kan een diep verlangen ontstaan om ook te mogen leven zoals Paulus. Nou, want die stokslagen die hij kreeg, daar verlangen we niet naar. En de schipbreuk die hij meemaakte, daar zitten we ook niet echt op te wachten. Het betekent lijden. En zou God nou, die Paulus zijn boodschap gaf voor ons, en hem misschien wel extra deed lijden, maar zou dat lijden dan aan ons voorbij gaan? Dat kan haast niet. Dat kan haast niet. Maar toch staat er, bij wie zo met lijden bezig is, kan een diep verlangen ontstaan om ook te mogen leven zoals Paulus. In het besef dat Paulus een wel heel bijzonder instrument in Gods hand was. En dat ben ik niet. Ik ben geen Paulus. Ik verlang er wel naar om een instrument in Gods hand te zijn. En u ook. Maar ik ben geen Paulus. Maar mogelijk roept God, onze Vader, ook ons tot die hoogte. En zet hij lijden bij ons in. Dat hoort bij elkaar. Als God je roept tot een hoge roeping, dan zet hij lijden in. Dat was zo bij Paulus en dat zal bij ons niet anders zijn. Misschien geeft hij ons een in de ogen van mensen waardeloze baan. Juist om een waardevol instrument te worden in zijn hand. Ik weet niet wat het uitwerkt als iemand reageert zoals die jonge man uit ons midden. Wel veel verdriet bij hem, dat staat wel vast. Wel veel spanning, want het gaat niet in je koude kleren zitten. Maar wat werkt het nou uit bij degene tegenover je? Misschien toch wel een stuk getuigenis van, zo sta ik in het leven. Ik wil mijn Heer dienen en niet anders. Dus als jij met mij wil vechten, dan ga ik met jou niet op de vuist. Kom dan maar. En daar moet ik aan denken, want op school zeggen ze dat wel eens een grap. Hé, meneer, als ik u een klap geef, dan moet u uw andere wang toedraaien, hè? Ja, zeg ik dan. Maar ik kan niet garanderen dat ik het niet doe. Dus dan slaan ze mij niet. Dat is natuurlijk een grapje om te voorkomen dat hij echt gaat slaan. Maar stel nou voor dat je wel letterlijk gaat slaan. Dat iemand wel letterlijk gaat slaan. Wat dan? Ja, zelfverdediging. Geen rechter zal je veroordelen als je terugslaat. Maar ja, moet je dat dan? Nou, in alles, hè, alles doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan gaat er een hoop veranderen. Als we dat eens gingen doen. Zo, ongelooflijk. Ik houd maar bij mezelf. Dan zouden we mij waarschijnlijk, oh, is dat eigenlijk erg, hè? Je ontdekt ineens dat je niet alles doet in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan is er nog een hoop werk aan de winkel. Aan het begin van deze studie hebben we al gezien dat God de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting Paulus zoveel te lijden gaf dat hij dacht te gaan sterven. Hij dacht dat zijn laatste uur aangebroken was. In plaats daarvan ontdekte hij dat God hem hierdoor wilde helpen om van zijn eigen dunk af te komen. Eigen dunk. Oef, weer zo'n woord. Want eigen dunk, daar zit eigenlijk in dat je jezelf wel iets vindt. Ja, ik heb het wel getroffen met mezelf. Ja, ik doe het zo slecht nog niet. En mijn omgeving, ja, die mag wel gelukkig zijn dat ik hier ben. En dat is eigendunk, hè. Terwijl in Gods woord je ontdekt eigenlijk dat we helemaal niet zijn. Helemaal niet, als niet God iets van ons maakt. Wij zijn helemaal niets als niet God ons als zijn instrument wil gebruiken. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, heb ik ontvangen van hem. In hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij, zegt Paulus, tegen die Grieken op de Areopagus. In hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij. Daar zit alles in wat we zijn. Er is eigenlijk niets wat wij zijn of wat we hebben wat niet van God komt. Dat is wat. Dan verlies je ineens je eigen dunk. Denken wel iets te zijn. En dan ontdek je, God, wat heeft u mij een genade gegeven? Dat ik nog iets mag zijn, dat ik nog iets mag doen op de plek waar u me zet. Dan verdwijnt de hoogmoed uit je leven, die ieder mens van nature aankleeft. Menen dat je beter bent, menen dat je het beter kunt dan een ander. En dan ontdek je dat je mag zijn wat God maakt dat je bent. Wil niet zeggen dat je geen kwaliteiten bezit, mag hebben of zoiets. Maar je ontdekt dat je die uit genade van God ontvangt. En dan kom je ook precies op de plek terecht waar je wezen moet. Als er iets goeds is, dank u Vader, het komt van u. En ik heb niks om mezelf op te beroepen. U heeft mij uit genade op deze plek gezet, met deze eigenschappen, met deze kwaliteiten. Ik geef de dank aan u. God helpt ons van onze eigen dunk af. En misschien is daar wel een stuk lijden voor nodig. Als je zo'n zin leest, dan is die misschien wel erg kort door de bocht. Want je zou denken, oh, lijden, eigen dunk weg. Ja, maar zo simpel is het niet. Daar kun je een uur over praten, of misschien nog wel langer. En dat zult u vaker ontdekken in deze studie. Degene die hem gemaakt heeft, heeft er diep over nagedacht. Maar hij heeft die gedachte niet altijd heel uitgebreid op papier willen zetten. Want het is nu al 30 bladzijden geloof ik. Maar er zit een wereld van denken achter. Hij heeft het zo doorvorst dat het voor hem vanzelfsprekend is geworden. Maar ik moet soms voor u misschien wel 10 minuten praten om die ene heel kort door de bocht zin uit te leggen. Maar de maker, en daar ben ik van overtuigd, heeft het niet kort door de bocht bedoeld. Misschien dat ik dan wel eens wat langdradig ben. Nou, dat is mijn fout. Oké. In ieder geval, als hier staat dat in plaats daarvan, in plaats van te sterven, ontdekte hij dat God hem hierdoor wilde helpen om van zijn eigen dunk af te komen, dan moet u niet denken, oh, ik lijd, dus nou heb ik zeker eigen dunk. En nou wil God me daarvan af. Nee, dat is iets te kort door de bocht. Maar die hele diepe gedachte daarachter, we hebben alles van God ontvangen. En het lijden, dat hoort eigenlijk bij het licht dat we ontvangen hebben. Om ervoor te zorgen dat we niet hoogmoedig zouden worden. Want dat kleeft ons zo ontzettend aan als mens. Zo ontzettend. Dat God soms inderdaad lijden in moet zetten. Maar dat wil niet zeggen dat alle lijden ingezet wordt om onze hoogmoed. Snapt u wel? Er is ook lijden waarvan ik eerlijk zeg dat ik op dit moment niet begrijp waarom God zich dat permitteert en het zo doet. Er is een reden voor, dat weet ik. Maar misschien zie ik die helemaal niet op dit moment. En misschien kan het wel zijn dat mijn leven lang ik die reden niet zie. Maar ik weet één ding. God komt tot zijn doel met alle mensen. En als zijn weg een weg is waar lijden in voorkomt, dan vergist hij zich niet. En daar hou ik me aan vast. Maar bij Paulus zegt het zelf, dat ik me niet zou verheffen. Daarom is me een doorn in het vlees gegeven. Dus bij hem was de neiging aanwezig om zich te verheffen. Ja. Ben ik beter dan Paulus? Misschien geeft God ons bijvoorbeeld. Oh nee, ik was verder. Ik zit in de verkeerde alinea. In plaats daarvan ontdekte hij dat God hem hierdoor wilde helpen van zijn eigen dunk af te komen. Dit leidt tot de conclusie En daar heb je weer zo'n hele snelle zin. Maar vergist u niet hoor, daar is goed over nagedacht. Dit leidt tot de conclusie dat alle lijden, in welke vorm of hevigheid ook, altijd in Gods plan voor ons past. En dat zeg ik heel voorzichtig. Want je zal maar lijden. En vader, wat bedoelt u nou? Waartoe is dit lijden in mijn leven? Maar met diezelfde voorzichtigheid is die zin opgeschreven. De conclusie dat alle lijden, in welke vorm of hevigheid ook, altijd in Gods plan past. En dient om het geestelijke de overhand te laten krijgen over al het zielse waardoor we ons meestal laten leiden. God wil van ons geestelijke mensen maken. Door geest geleide mensen. Mensen met een geestelijke blik, met licht in onze ogen, van ons verstand. Die niet door onze gevoelens geleid worden. Nou, of je het er nou mee eens bent of niet, Nederland is een gevoelsland. Kijk maar naar wat de Eurocommissaris voor Landbouw zegt. Die Nederlanders reageren veel te emotioneel. Je moet die beesten gewoon afmaken. Dan zijn we er zo vanaf. En al die emoties, ik snap het niet, want die beesten worden anders toch ook gedood en dan eten we ze op. En dan is er geen haan die er naar krijt. Nou, ik wil niet zeggen dat ik weet hoe het beleid moet zijn, daar weet ik helemaal niks van. Ik wil ook niet zeggen dat Nederlanders het goed of fout doen, hoewel ik daar wel een mening over heb. Maar wat ik wel weet, is dat Nederlanders geneigd zijn om heel emotioneel te reageren. Als je ze vergelijkt met andere Europeanen, dat is wel zo. Dat is wel zo. En dat zielse, dat kleeft niet alleen de Nederlanders aan, maar dat kleeft alle mensen aan. Vanuit onze emoties, vanuit onze gevoelens heel sterk reageren. Maar die gevoelens, geven die nou zicht op God? Ik denk dat die gevoelens van ons, dat emotionele, dat zielse, ons veel meer laat kijken, laat zien op de wereld. En dat daar heel weinig perspectief van God achter zit. En dat wordt bedoeld met deze zin. Lijden dient om het geestelijke de overhand te laten krijgen over al het zielse waardoor we ons meestal laten leiden. Het beste kunnen we Gods woord hierop naslaan. En dat beaam ik helemaal. Want die conclusies zijn heel snel neergezet, maar ze komen echt wel ergens vandaan hoor. Als Paulus zag op het lijden van de zoon, dan nam hij het lijden van de vader waar. Dat maakte hem bewust dat Gods werk bekroond werd met behulp van het lijden. En derhalve was er voor hem maar één logische conclusie mogelijk, namelijk dat lijden in zijn leven, en daarmee ook in ons leven, genade moet zijn. En dan komen we bij de eerste tekst uit Gods woord. Hij is een brief van Paulus die te maken heeft met lijden. En zo zullen we in de komende bladzij een aantal teksten op een rijtje krijgen waardoor dat lijden en waardoor ook dat opvoeden, hè, waar de tekst zo meteen over gaat, veel duidelijker wordt. Paulus zegt dan in Filippenzen 1 vers 29, want aan jullie is de genade geschonken. Dus de schrijver had wel gelijk toen hij dat zei op de vorige bladzij. Ziet u? Aan jullie is de genade, lijden genade? Joh, ga toch weg. Van lijden moet je zo snel mogelijk af. Nee, Paulus zegt, aan jullie is de genade geschonken voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Nou, dat is iets wat wij helemaal niet zoeken. Want wij zijn, met dat dure woord, hedonisten. We zoeken het genot. We zijn uit op alles wat leuk, gezellig, fijn is. Maar we zijn uit op het mijden van het lijden. Het rijmt. Hey. Wij mijden het lijden. En dat is zo. Dat zie je al bij de tandarts. Dan zit iedereen te trillen in de hoek van, oh, dadelijk komt die boor. En dan voel ik die zenuw al. Oh, vreselijk. En dan zijn er mensen die opstappen en wegrennen bij de tandarts. Want het vooruitzicht op lijden is zo afschrikwekkend dat er mensen zijn die niet gaan.
die dan liever nog maar het lijden van kiespijn verdragen. Nou ja, dat is in de toekomst, dat druk ik lekker weg, want nu is het alleen nog maar een gat. Ja, wacht even. Maar die tandarts doet dat ook niet voor niks. Die zet nu een stukje lijden in, om zwaarder lijden straks te voorkomen. En dat is maar een tandarts. Hoe zou dat met God gaan? Nou, ik geef er maar geen antwoord op. Het is eigenlijk een retorische vraag. Indien ons de genade van lijden geschonken is, zo zien we dat meestal toch echt niet hoor, genade. Want onze ogen zijn toch gewend om ziels te kijken, op onze gevoelens te reageren, in plaats van geestelijk. Maar Paulus zegt, genade, lijden. Indien ons de genade van het lijden geschonken wordt, dan betekent dit dat God, onze Vader, ons het hoogst mogelijk dienstbetoon waardig acht. Ook weer zo'n zin waar je eigenlijk bij stil moet staan. Hoe kom je daar nou toch op? Het hoogst mogelijk dienstbetoon? Nou, daar is de schrijver ook niet zomaar opgekomen. Lijden vergt een veel grotere offerbereidheid dan welk ander dienstbetoon ook. Veel gelovigen menen dat hun lijden niets te maken heeft met Christus, omdat ze het evangelie niet uitdragen zoals Paulus dat deed. Dat is dan een menselijke conclusie. Ja, Paulus, maar die had natuurlijk zo'n hoge roeping. En ik heb niet die roeping van Paulus. Dus als Paulus leed, dan snap ik dat wel. Dat had iets te maken met wat hij moest doen. Met de taak die hem te wachten stond. Met de brieven die hij mocht schrijven voor ons. Maar die taak heb ik toch. Dan heeft mijn lijden toch niks met Christus te maken. Omdat ze het evangelie niet uitdragen zoals Paulus dat deed. We moeten echter niet vergeten dat hij zowel geroepen was tot verkondiging van het evangelie, als ook tot lijden. Dat werd bij zijn roeping toch gelijk gezegd? Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet, ter wille van mijn naam. Misschien gebruikt God, onze Vader, juist de manier waarop wij met het lijden omgaan, om het evangelie te verkondigen. Zou dat kunnen? Als onze manier van omgaan met lijden, dat die zo wordt dat we daarmee iets uitdragen van Gods evangelie, van het evangelie Gods. Paulus in ieder geval wel. Zijn gevangenschap is per slot onze zegen geworden. Indien wij het lijden niet uit Gods hand aanvaarden, dan dragen we misschien ook niets de blijde boodschap daarin uit. En dan moet je denken aan het feit dat wij een schouwspel zijn. Zegt Paulus in 1 Korinthe 4. Laten we maar even opzoeken. 1 Korinthe 4. Er wordt naar ons gekeken. 1 Korinthe 4. Vers 9. En daar zegt Paulus. Want het schijnt mij toe dat God ons, de laatste apostelen, plaats heeft gewezen als aan de dood vervallen. Want we zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor boodschappers en mensen. We zijn een schouwspel geworden, zegt Paulus daar over zichzelf. En ook over ons heeft hij daar wat dat betreft iets te zeggen. Nou, nog eens terug naar die regel. Dan ziet u dat hij niet zomaar toevallig daar zo staat. Indien wij het lijden niet uit Gods hand aanvaarden, dan dragen we niet de blijde boodschap uit. Wat zien degenen die naar ons kijken dan? Als we ons er bij andere gemeenteleden over beklagen, en ik zou zeggen, bleef het maar bij gemeenteleden, soms. Maar als we ons erover beklagen hoe zwaar het allemaal is en hoe moeilijk wij het hebben, als wij broeders en zusters vragen voor ons te bidden, en dat is niet fout, maar wat erachter komt, dat wij van het lijden bevrijd mogen worden, en dat zit er zo dik in, hè, want we schuwen het lijden, we willen het mijden als we maar kunnen. Maar als we dat doen, dan leveren we in de diepste zin kritiek op God en verloochenen zijn kracht, als zou hij niet bij machten zijn ons onder de gegeven omstandigheden vast te doen staan. Dat is al wat daar staat. Mag je dan nooit uitspreken wat je zo ongelooflijk zwaar vond? Nou, ik denk dat dat best mag. Ik denk dat je ook mag vragen om voor je te bidden. Ik denk dat daar niets mis mee is. Om te delen met andere gelovigen. Zodat ook zij mogen dragen met jou. Maar waar het om gaat is natuurlijk iets anders. Het lijden niet aanvaarden uit Gods hand. En opstandig en boos tegen God zijn. En dan zou je kunnen voorstellen dat in de diepste zin, want ik durf dat niet zo makkelijk te zeggen, ik lijd niet nauwelijks op dit moment. En hoe durf ik dan kritiek te hebben op mensen die wel lijden? Waar haal je dat vandaan? Nou, ik durf dat niet, eerlijk gezegd. Maar in de diepste zin zou het zo zijn dat je dan oneens bent met God, mag ik het zo dan zeggen? Gewoon oneens met Job, dat kan ik me zo voorstellen, als die daar zit. En in die vrienden, praten maar tegen hem aan. Ja, het ligt aan jou, joh, je hebt gezondigd, geef het nou maar toe. En ze verzinnen van alles. En uiteindelijk houdt hij het niet meer. En dan schreeuwt hij God aan. En dan betoont God wie hij is. En dan zegt Job, ik roep, doe boete in stof en as. Leg de hand op mijn mond en zwijg. Want het komt me niet toe, kritiek op God te hebben. Job heeft dat gezien. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen die lijden het daar moeilijk mee hebben. En daarom wil ik daar ook niks verkeerds van zeggen. Dat bedoelt de schrijver ook niet. Maar je zou dat er zo uit kunnen lezen. Maar zou het zijn dat je zijn kracht niet helemaal helder ziet? En denkt dat hij misschien niet bij machte is om je in de omstandigheden vast te doen staan? Aanvaarden we echter het lijden als een stukje genade, dan herouten we ten overstaan van onze medegelovigen, als ook ten overstaan van de ongelovigen en de machten en krachten te midden van de hemelingen, Gods veelkleurige wijsheid. Omdat we in iedere situatie vrede hebben en onder alle omstandigheden onze vreugde tonen aan God onze Vader door Hem te danken. Efeze 3 vers 8 tot 13. En daar wilde ik graag nog even met u naartoe. Efeze 3, en dan begin ik te lezen bij, ja maar wacht even, daar heb ik speciaal iets voor meegebracht, de concordante vertaling, bij vers 8. Maar Paulus zegt, mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie te verkondigen. En alle te verlichten, dan komt dat licht weer terug. En alle te verlichten wat betreft het beheer van het geheimnis. Dat weggehouden was vanaf de eonen in God die het al schept. Opdat nu bekendgemaakt worden aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen, door de uitgeroepen gemeente, de veelkleurige wijsheid van God. In overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat Hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang in vertrouwen door zijn geloof. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat tot jullie heerlijkheid is. Paulus roept op niet ontmoedigd te raken in zijn verdrukkingen voor hun. Want het is tot heerlijkheid. Tot hun heerlijkheid. En zou dat lijden, ons lijden, hoewel het misschien niet te vergelijken is met dat van Paulus, misschien ook uiteindelijk tot heerlijkheid omgebogen worden? Dat zou een geweldig vooruitzicht zijn. En dat is waar je misschien in het lijden, misschien de laatste strohalm waar je aan vast kunt houden. Heer, u zult alles ombuigen tot heerlijkheid. Dit is niet altijd, dit is niet het enige. Dit is mijn aardse tent. Ik mag leren niet ziels te zien, maar geestelijk te kijken. Ik had al pauze moeten houden, maar ik wilde even tot zover komen. We kunnen even een kopje koffie halen. Ik vraag me af hoe ik ooit door die tekst kom. Want ik zou vanavond 7 bladzijden met u moeten behandelen. Dan staat er in de tekst eigenlijk de tweede tekst, Titus 2 vers 11 tot 13, waarover iets gezegd wordt. En die tweede tekst die luidt: want de genade Gods is verschenen, alle mensen reddend, om ons op te voeden, opdat wij de oneerbiedigheid en wereldse begeerte zullen loochenen, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven in de huidige eeuw, uitziend naar de gelukzalige verwachting en het verschijnen van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Nou, dat is een enorme tekst waar dingen in zitten, waar je avonden over zou kunnen praten en wat we ook uitgebreid hebben gedaan een paar jaar geleden in het kamp. Dus ik ga niet die hele tekst voor u exegetiseren. U heeft er een geweldige studie voor op de plank liggen. Gebruik die nog eens. Maar een paar woorden eruit. Oneerbiedigheid is eigenlijk het tegenovergestelde van godvruchtig. En eigenlijk zegt het ene, oneerbiedigheid is eigenlijk niet vereren. God niet vereren. Letterlijk is het niet vererend. En godvruchtig is letterlijk wel vererend. In de zin van goed vererend. Dus het ene is niet vererend en het andere is goed vererend. Dat staat tegenover elkaar. En loochenen, de wereldse begeerte loochenen, dat is een woord, dat is geweldig. Als u dat kent, dan snapt u ook precies wat loochenen is. Wereldse begeerte, nou, we weten wat we daarmee moeten doen. Loochenen, maar wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk terugkomen op een woord, een afspraak die je maakt met iemand, waarbij een lammetje geslacht is. Dat lammetje zit in dat woord. Dus onlammen zou je kunnen zeggen. Dus bij een afspraak, bij een verbond, werd vroeger een lammetje geslacht. Om het zeker te stellen. En dan zeiden beide partijen: nou, mogen ons dit overkomen wat we met het lammetje doen, als we ons woord breken. Wat moeten wij nou met de wereldse begeerte doen? Terugkomen op ons woord. Wat uitgaat naar die wereldse begeerte. Dat mogen we breken, dat moeten we gewoon verloochenen. Alsof er een verbond gesloten is, ooit met die wereldse begeerte. Alsof er een lammetje geslacht is. En we zeggen lekker, en dat hebben we mooi niet gedaan. Die wereldse begeerte gaan we loochenen. Wat we daar vroeger mee hadden, dat hebben we er niet meer mee. We luisteren niet meer naar wereldse begeerte. We loochenen dat we daarmee te maken hebben. Dat wil het woord loochenen eigenlijk zeggen. Goed, daar kan je nog heel lang over praten. Verstandig is ook zo'n woord. Verstandig is maar een slap aftreksel van wat er echt staat. Er staat namelijk geneigd tot redding. Geneigd tot redding. Dat zit in het Griekse woord wat daar staat. En kijkt u het nog maar eens na in de studie. Want daar wordt allemaal op ingegaan. Een geweldige tekst. Maar ik ga verder. Waar het om draait is dat de genade Gods is verschenen, alle mensen reddend, om ons op te voeden. Daar gaat het om. Die opvoeding. In dit verband. In de tekst staat dan: de genade Gods die alle mensen redt is niet verschenen opdat we onszelf zouden opvoeden en zelf pogingen zouden ondernemen om de wereldse begeerte te loochenen, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Elke poging daartoe zou een grote teleurstelling worden en tot mislukken gedoemd zijn. En dat is zo ontzettend waar. Zelf gaan knokken, zelf gaan worstelen, misschien wel onder tranen. Maar helpt dat nou echt? Dat helpt 0, niks. Want het brengt je niet af van die wereldse begeerte. Denk maar aan iets als een verslaving. En ik zeg niet welke, want anders zegt u, hij heeft er iets over of hij heeft er iets tegen. Denk u maar aan een verslaving, onverschillig welke. Als je daar vanaf wil, dan kost dat strijd, dan kost dat worstelen, dan kost dat moeite. Maar zou het ons nou lukken om zo van die wereldse begeerte af te komen enzovoort? Nee, God wil niet dat we op eigen kracht al die zaken tot stand brengen. Hij wil dat we in zijn kracht ontdekken dat we bevrijd zijn van al die soort zaken. Bevrijd van de slavernij. Bevrijd van alles wat ons aftrekt van God. Hij wil geen zonen die het zelf wel redden. Maar hij wil zonen die in alles leren in afhankelijkheid van hem te wandelen. In onderschikking aan hem te wandelen. Aan hem dus. En dan besef je, hij doet het in mijn leven. Het is een stuk genade dat ik vrij ben van, en dat ik geen slaaf meer ben van die wereldse begeerte enzovoorts. Dus dat doet die opvoedende genade, we kunnen onszelf niet opvoeden. Opvoeding is ook niet wat je bij jezelf inzet, hè? Dat is heel typisch, maar er is altijd een ander die jou opvoedt. En als ouders weet je dat natuurlijk heel goed. Als ouders probeer je met vallen en opstaan je kinderen op te voeden. Die voeden zichzelf niet op, hoor. Want als ik niet zeg, zeg eens dankjewel, dan zal dat kind het nooit in zijn hersens halen om dankjewel te zeggen. Als ik niet leer om de snoeppapiertjes niet op straat te gooien, dan zal dat kind tot in lengte van jaren de snoeppapiertjes op straat gooien. Dat is allemaal kwestie van opvoeding, bijbrengen, oefenen, geduld, leren enzovoort. Maar dat moet een ouder doen. En wie zet nou die opvoeding bij ons in? Dat is God. Die ons genade schenkt, die ons opvoedt. Zo werkt het bij ons net zo, want wij zijn eigenlijk niet meer dan hele grote kinderen. Soms, hè. Zo reageren we ook wel eens, stampvoet, als we onze zin niet krijgen. En boos op God, want ja, we hadden het toch anders gezien. Maar goed, God voedt ons op. Genade die opvoedt. En alles wat we zelf proberen, tot mislukken gedoemd. En dat ontdek je vanzelf op het moment dat je het ook daadwerkelijk gaat proberen uit jezelf. Het lukt gewoon niet. De opvoedende genade die door hemzelf wordt ingezet, zal zijn uitwerking hebben in ons leven. Om onder deze genade te kunnen blijven staan, dat is een rare combinatie zeg, onder genade kunnen blijven staan. En we zijn geneigd om te denken aan verdrukking als het gaat om eronder te blijven staan. Maar de schrijver van deze studie zegt, om onder deze genade te kunnen blijven staan, verwijst Paulus gelijk naar de verschijning van zijn heerlijkheid. Dat zit er dus achter. Het gaat naar heerlijkheid toe. Daar wordt naar verwezen door Paulus. En de bereidheid van zijn zoon om zichzelf voor ons over te geven, opdat wij verlost zouden worden van alle wetteloosheid. En om ons voor zichzelf te reinigen. Daar verwijst Paulus gelijk naar. Als hij het heeft over opvoeding, dan gaat het gelijk over uitzien naar de gelukzalige verwachting en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. In één adem mee. Zijn lijden bewerkte verlossing en reiniging, terwijl Gods opvoedende genade ons, tussen aanhalingstekens, lijden, onze vrijwillige onderschikking bewerkt aan dat wat Vader uit wil werken in ons dagelijks leven. Paulus wist als geen ander wat het betekende door God in genade te worden opgevoed. En als je het hebt over lijden, dan wist hij als geen ander wat lijden betekende. En leest u dat maar, dat geef ik u mee als een stukje huiswerk, wat Paulus allemaal afgeleden heeft. Leest u maar 2 Korinthe 11, de versen 24 tot 29, hè, waar ik u daarnet al iets van zei. Zoveel maal de 40 min 1 stokslagen, schipbreuk geleden, enzovoort, enzovoort. Honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, steniging, ja. Leest u dat maar in 2 Korinthe 11, vers 24 tot en met 29. Opvoeden, in het Grieks is dat het woord paideio, heeft als stamvorm slaan. Slaan, letterlijk slaan. Bij de stamvorm slaan denken wij al snel aan echt slaan. Bestraffen, straf krijgen, tuchtigen. Veel mensen redeneren hierop door. En durven tegen iemand, nou krijg je een snelle zin zeg. En durven tegen iemand die polio krijgt, of mensen die een gehandicapt kind hebben gekregen, te zeggen dat dit een straf van God is. Of als de boer mond en klauwzeer krijgt. Dat is een straf van God. Of als zijn bedrijf geruimd wordt omdat 3 huizen verderop mond en klauwt. Dat is een straf van God. Nou is het wel heel triest, maar God straft dan vooral zijn eigen kinderen erg hard. He, want het zijn vooral zeer gelovige mensen, zoals sommigen dat dan zo mooi weten uit te drukken, die daardoor getroffen worden. Heel christelijke gemeenschappen worden vaak door, ja, en vooral bij polio, dan gaat het om heel principiële mensen, getroffen door die ziekte. Kan je nou zeggen dat dat een straf van God is? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als reden wordt dan het verlaten van de kerk of de erfzonde genoemd. Ja, we dragen de erfzonde met ons mee. Dus, dan heb je dat, dan krijg je. Maar, even heel fijntjes merkt de schrijver dan op. Kent u ouders die hun kinderen half doodslaan, omdat ze niet naar de kerk willen, maar liever uitslapen? Ik weet niet of u kinderen heeft die, waarbij u moeite heeft om ze mee te krijgen op zondag naar de dienst. Nou, zou u ze dan half doodslaan omdat ze niet mee willen naar de dienst? Nee toch. Nee toch. U houdt toch van die kinderen? U bent toch uit op hun heil? Op juist die goede zaken van Gods woord? Dat wilt u dat ze horen en daarom wilt u dat ze meegaan. Nou, zou God het anders doen? God die naar wie alle vaderschap genoemd is? God die de vader is? Zou die ons dus half doodslaan omdat we niet naar de kerk gaan of zoiets? Om wat voor reden u ook bedenken kan. Nou, u weet het zelf, daar slaat het natuurlijk helemaal niet op. Hè? Dat is natuurlijk onzin. Niettemin heb ik toch, zegt de schrijver, van heel dichtbij meegemaakt dat dit oordeel over mensen werd uitgesproken. Dat is keihard, hè? Keihard. Want u moet weten hoe oprecht mensen soms, ja, hun kind, wat een oprechte overtuiging, hun kind niet inenten tegen polio. Nou, daar zou ik geen kwaad woord over durven zeggen. Hoewel ik natuurlijk mijn gedachten erover heb. Maar dat is vanuit een oprecht willen dienen van God. Dat zit erachter. Geen ziekteverwekkers binnenbrengen bij iemand. En dat is een gedachte die bij een groot deel van ons volk nog steeds leeft. En dat is dan toch geen reden dat God je daarom zou slaan met polio of zo. Dat is een vreselijke gedachte. En ook om dat uit te spreken is een vreselijke uitspraak. Want er is een stuk lijden wat helemaal niet zo verklaard kan worden. En het lijden, zoals we dat in deze studie gaan verstaan, heeft misschien juist een hele andere functie in Gods plan. God gaat in deze tijd van genade niet op deze manier om met zijn zonen. Hij straft niet. En soms zingen we een lied en dan gaat het over straf in de dienst. Dan hou ik stijf mijn mond dicht. Want ik zing niet over een God die straft. God straft niet. Als hij lijden inzet, dan zet hij lijden in. Maar dat is iets anders dan dat hij straft. Als ik aan straf denk, dan denk ik wat je op school krijgt of zo. Of een straf die een familielid voor je bedenkt. Een vader, meestal. Als vader maak je nog wel eens een fout. Hè? Dat de straf die jij geeft helemaal voorbij schiet aan het doel wat je ermee voor ogen staat. Maar zo gaat God niet met ons te werk. Hij straft zijn zonen niet. God gaat in deze tijd van genade niet op deze manier met zijn zonen om. Die hij notabene heeft geroepen om te horen bij het lichaam van Christus. Weliswaar zet hij op voedende genade in. Om iets in ons leven uit te werken. Maar dat heeft nooit iets te maken met straf. Het woord genade, Grieks charis, maakt dat al duidelijk. Dit is verwant met vreugde in het Grieks, charaan, daar ziet u die verwantschap al. Genade zou vreugde teweeg moeten brengen. Ook als het opvoedende genade betreft. Het bereidt ons daarmee voor op onze toekomst in de komende eonen en ten dele ook voor deze boze eon. Genade die ons opvoedt is noodzakelijk. Zowel voor de tijd dat we nog op aarde leven, als voor de tijd dat we aan de zijde van de Kyrios zullen mogen meewerken om het ganse heelal onder zijn voeten te brengen. Eigenlijk om zijn veelkleurige wijsheid te tonen. Hè? Ik herinner me een gesprek. Meewerken, dat is een woord waarop iemand vallen kan. Hè? Er was een broeder en die zei, meewerken, wij doen helemaal niks. En jullie zitten fout. Jullie gebruiken een verkeerd woord. En dan zijn sommige mensen geneigd om te zeggen, dus jullie hele boodschap deugt niet. Want wij werken helemaal niks. En wij mogen iets tonen. Oké, misschien gebruiken we het verkeerde woord. Maar het gaat om de gedachte. Wij mogen betrokken zijn bij dat wat God doet. Laten we het dan zo zeggen. Wij mogen tonen, aan den lijve wellicht, zijn veelkleurige wijsheid. En daarmee het ganse heelal brengen tot vrijwillige onderschikking, zoals wij zelf daartoe gebracht zijn. Hè? Je zou je kunnen afvragen, wie wil er nou niet door God, onze Vader, zelf opgevoed worden? Ja. Als dat lijden betekent, dan zie ik toch wat onrustige bewegingen hier en daar. Maar zou dat toch niet zo zijn ergens? Dat we ons ernaar uitstrekken om door God opgevoed te worden, ook al doet dat wel eens pijn. We gaan naar de derde tekst. Een slaaf des Heren moet niet vechten, maar zacht zijn. Zij het, niet op een menselijke manier, hè? Is dan het commentaar. Zacht zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen. Kwaad welwillend verdragen, met zachtmoedigheid degene die tegenwerken opvoeden. 2 Timotheus 2 vers 24. Er valt voor ons weinig te straffen. Sterker nog, de woorden straf en bestraffen komen in de brieven van Paulus in het geheel niet voor. Net zo min als tucht en tuchtigen. Nou, opvoeden komt wel voor. En dat heeft te maken met slaan. En er zit wel een beetje de gedachte aan tucht achter hoor. Maar straf en bestraffen zeker niet. In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht is het niet zo dat wie zijn kinderen lief heeft ze moet tuchtigen. Dat God dit met ons zou doen is volkomen in tegenspraak met wat hij voor ogen heeft voor wie hij tot het zoonschap geroepen heeft. En dan moet u weten wat de schrijver hierbij denkt bij tuchtigen. Ik denk dat hij op dat moment denkt aan een vader die flinke kletsen uitdeelt en draaien om de oren enzovoort. Want als je naar het woord tucht op zich kijkt, dan heeft het natuurlijk wel met opvoeden te maken. Maar tuchtigen op een verkeerde manier, laat ik het zo dan zeggen, daarvan is gesproken. God haalt zijn gram niet. Waar wij dat vaak in onze tuchtiging naar onze kinderen wel doen. En dat is eigenlijk wat hierachter zit. Hè? God voedt op. Hij weet precies de maat die nodig is in ons leven. Terwijl wij als mensen de plank vaak misslaan als het gaat om de juiste maat. We doen te weinig of we doen te veel. En daarin schiet onze opvoeding dan ook tekort. Maar Gods opvoeding schiet niet tekort. Hij doet precies het juiste. Als hij genade inzet die opvoedt. God verdraagt het kwaad welwillend. Sterker nog, hij rekent het kwaad niet toe. En in 2 Korinthe 5 vers 19 en 1 Korinthe 13 vers 5. En voedt ons in genade op met zachtmoedigheid, zodat de zonen die tegenwerken tot berouw en erkentenis van de waarheid kunnen komen. En nuchter geworden uit de valstrik van de dooreenwerper die hen levend gevangen hield. Weer naar zijn wil willen gaan leven. En dat is 2 Timotheus 2 vers 25 en 26. Dus het gaat hier niet om een tekst uit Korinthe, maar bij het laatste gedeelte gaat het om 2 Timotheus 2 vers 25 en 26. Door te straffen en op een verkeerde manier te tuchtigen, komt helaas bij niemand tot berouw. Komt het helaas bij niemand tot berouw. Het roept slechts verzet op en drijft een wig tussen ons en onze geliefden, omdat wij meestal niet opvoeden vanuit genade, maar vaak ons gram willen halen. En zo is het. Als we dan geen gelijk krijgen, dan willen we het op die manier misschien nog wel halen. Of we doen het in onze boosheid. En dat moet je afleren door tot 10 te tellen, of misschien wel tot 100 te tellen, voordat je besluit wat nu wijs is als reactie op dat wat naar je toe komt. En dat kan in allerlei situaties zijn hoor. Niet alleen ouders tegenover kinderen, maar ook in andere verhoudingen, gezagsverhoudingen bijvoorbeeld. Indien God ons als instrument wil en kan gebruiken, wij het kwaad welwillend gaan verdragen en we in zachtmoedigheid de tegenwerkers opvoeden, dan kan mogelijk het wonder geschieden dat God het geeft dat zij ontnuchterd tot erkentenis van de waarheid komen en loskomen uit de valstrik waarin ze levend gevangen werden. Let wel, dit hangt altijd af van Gods genade en nooit van onze inzet, kennis of woorden. En dan zijn we weer terug bij het begin van de avond en daar sluiten we dan ook mee af. Indien God ons wil gebruiken, dan is het zijn werk door ons heen. Ik ben een beetje af van de spreuk, dat doen we voor de Heer. Wel nee, als God ons iets te doen geeft, dan mogen we dat doen door de Heer. En alles wat we voor de Heer doen, daarvan heb ik ontdekt dat het heel vaak dingen zijn die we zelf ontzettend fijn vinden om te doen. Dus dan doen we het eigenlijk niet voor de Heer, maar voor onszelf. Nou, we mogen het doen, alles wat we doen, door de Heer. En dat is een fijne gedachte om deze avond mee af te ronden, denk ik.